Goedemorgen allemaal. Namens de kerkenraad heet ik jullie allemaal van harte welkom hier in de kerk of thuis als u meekijkt. Deze dienst zal vanmorgen worden geleid door dominee Jan Rozemuller. En zoals u hebt gemerkt is er vanmorgen stemmen voor een beleidsdiaken en ouderlingen. Als het goed is hebben jullie allemaal een stembriefje gekregen. Mocht dat niet zo zijn, dan kunnen jullie bij Geert Mulder of Gert Beernes nog een stembriefje vragen om die alsnog in te vullen. De uitslag die wordt na de dienst, dus zeg maar in de loop van de ochtend, wordt die bekendgemaakt via de site of via de mail. En in de stemcommissie zitten namens de kerkenraad vanmorgen Gert Beernes en Caroline Blijham. En vanuit de gemeente Clara Ritsema en Bart Schipper. De collecte is vanmorgen voor de kerk. En de vergaderingen die zijn, aanstaande dinsdag 18 april. Dan vergadert de kerkenraad en deze vangt aan om 7:45. Dan mag ik u namens de kerkenraad nog een gezegende eredienst toewensen. Maar ik ben nog niet klaar met spreken. Want ik wil nog even iets vertellen over gisteren, over de bazaar die is gehouden. En ik moet namens de SOAS-commissie vertellen dat het een geweldig succes was. Geweldige opkomst van veel gemeenteleden, ook mensen buiten de gemeente die dit massaal hebben bezocht. Het was een groot succes en de commissie die heeft een goed jaar achter de rug met verschillende activiteiten wat allemaal succesvol is geweest. En gisteren was wel de klapstuk. Alleen, nou komt daar natuurlijk wel een eindbedrag uit. En die eindbedrag die is vandaag nog niet helemaal het juiste bedrag, omdat er nog bedragen binnen moeten komen. Dus, maar met een beetje tromgeroffel, dat heb ik nog niet bij de hand, zal de stand zo bekend worden gemaakt. En het is, ja, nou geweldig. Het is voor een goed doel 1817 euro. En 48 cent. Dus nog niet het eindbedrag, er komt waarschijnlijk nog iets bij. Maar dit is toch een geweldig streven en voor een geweldig doel waar dit voor bestemd is. Dus namens de SOAS-commissie mag ik jullie allemaal bedanken.
Ja, die 48 cent die doet het hem natuurlijk. Maar het was inderdaad een mooie dag. Goedemorgen allemaal. Fijn dat jullie er allemaal zijn. We gaan het op deze zondag naar Pasen hebben over Thomas. Een van de leerlingen die de Heer Jezus heeft mogen zien nadat hij is verschenen. En ja, we zullen kijken wat wij daar in onze tijd natuurlijk ook van kunnen meenemen. Onze eerste lied naar Votum en Zegengroet is uit het liedboek Gezang 460, vers 1 tot en met 5. Loof de koning, heel mijn wezen. Zullen we nu onze afhankelijkheid van God belijden en mogen zijn zegen ontvangen? Laten we gaan staan. Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw is, eeuwig trouw is, nooit loslaat waaraan hij begon. En voor u en voor jou is er genade en vrede van God onze Vader door onze Heer Jezus Christus in de eenheid met de Heilige Geest. Amen.
Thank you.
Zullen we met elkaar gaan bidden? Heere God, onze trouwe Vader, we prijzen u omdat u een God bent van een nieuw begin. U bent een God van vergeving en u bent een God van nieuw leven. En dat hebt u allemaal duidelijk gemaakt en mogelijk gemaakt in de opstanding van de Heer Jezus. Aan het kruis heeft hij alles verzoend, ook al ons kwaad goed gemaakt. De Heer Jezus heeft het van ons afgenomen toen hij opstond uit het graf. En toen begon er iets nieuws. Wij mogen opnieuw beginnen. En de kracht waarmee de Heer Jezus uit de dood opstond, die is ook hier en nu beschikbaar voor ons om te leven op een nieuwe manier. Een manier waarbij we de zonde, het kwaad, steeds meer achter ons laten. En steeds meer liefdevolle, bescheiden en mooie mensen mogen worden. En wij bidden u, Heer, wilt u met die kracht waarmee de Heer Jezus uit de dood opstond ook werken in ons hart, in ons leven, zodat we echt veranderen. Maakt u nieuwe mensen van ons. En geef dat we daarvoor openstaan, dat we daarnaar verlangen. En vergeef ons wat we nog tekortschieten in liefde voor u en voor elkaar. Wilt u ons meer en meer veranderen? Dank u wel, Heere God, dat uw woord vanmorgen weer open mag gaan. En we bidden u, zegent u de opening van uw woord. Dat het ons persoonlijk mag aanspreken, dat we daardoor worden opgebouwd in ons geloof. Zegt u ook de verkiezing van een beleidsdiaken en van wijkouderlingen, twee wijkouderlingen. Wilt u de verkiezing zo leiden dat we daarbij mensen van u ontvangen die ons kunnen helpen om dicht bij de Heer Jezus te blijven, die kunnen helpen bij het leidinggeven in de gemeente en bij het werk van barmhartigheid ook. Heer, geef daarin de leiding van uw geest. Wees bij ieder die op taal staat hierin. En verhoort u ons in Jezus' naam. Amen. Ja, de wet van onze God zal niet worden gelezen, maar we zullen dat gaan zingen in een lied daarover. En dat is liedboek 310, vers 1 tot en met 5. Ja, ik wil even iets tegen de kinderen zeggen over waar het in de preek over gaat. Jongens en meisjes, het is soms moeilijk om iets te geloven wat je niet kan zien, denk ik. Hè? Als je iets ziet, dan geloof je, maar als je niet ziet, is het moeilijk om het te geloven. Even wat voorbeeldjes daarbij. Geloven jullie, jongens en meisjes, dat ik hier een glas water heb? Geloven jullie dat? Ja? Ja, ik ook wel. Je kan het zien. Oké, volgende vraag. Geloven jullie, jongens en meisjes, dat ik een glas in mijn broekzak heb? Nee, hè? Nee, dat geloof je niet. Toch wel? Ik heb wel een glas in mijn broekzak. Oké, volgende vraag, jongens en meisjes. Geloven jullie dat ik een olifant in mijn broekzak heb? Nee. Wie gelooft het wel? Mijn pa wel. Ja, ik heb wel een olifant in mijn broekzak. Oké, volgende vraag. Geloven jullie dat ik op mijn handen kan lopen hier? Ja. Oké, ik hoor af en toe een ja. Dat is mooi. Maar, jongens en meisjes, ik geloof daar zelf helemaal niks van. Nee, dus het is soms moeilijk om iets te geloven als je het niet kan zien. En het gaat vandaag in de preek, en daar wil ik jullie dan ook iets van vertellen, over iemand die heel moeilijk iets kon geloven wat hij niet kon zien. Jullie hebben vast wel eens gehoord van Thomas. Dat was een van de leerlingen van de Heer Jezus. En de andere leerlingen die zeiden van, hey Thomas, wij hebben de Heer Jezus gezien, hij is opgestaan uit de dood. En Thomas zei, nee hoor, dat geloof ik niet. Want ik heb hem niet gezien. Ik wil hem eerst zelf zien en de wonden in zijn handen zien en in zijn zij, hè, dat hij aan het kruis was geweest. En pas dan kan ik geloven. En weet je wat de Heer Jezus dan zegt? Ja Thomas, jij mag mij zien, maar de mensen zijn gelukkig die mij niet zien en toch geloven. Dus eigenlijk zegt de Heer Jezus, jij en ik zijn gelukkig. Want wij mogen in de Heer Jezus geloven dat hij leeft, dat hij in de hemel is, zonder hem te zien. We zien hem niet, maar we geloven het wel. En God zegt dan, je bent gelukkig als je dat gelooft. Nou, dat is wat ik jullie wou vertellen over het thema van de preek. Maar jullie, althans, sommige van jullie denk ik, gaan naar Fonkel. En daar mag je nu naartoe gaan als het voor jullie groep is. Ja, we gaan nu met elkaar lezen over die verschijningen van de Heer Jezus en hoe dat ook ging met Thomas. En dat staat in Johannes 20, vers 19 tot 31. Dat gaan we met elkaar lezen en daarna zingen we opwekking 604, Vrede van God.
Op de avond van de eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei, ik wens jullie vrede. Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij, omdat ze de Heere zagen. En nog eens zei Jezus, ik wens jullie vrede. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. Na deze woorden blies hij over hen heen en zei, ontvang de Heilige Geest. Als jullie iemand zonde vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven. Een van de 12, Thomas, dat betekent tweeling, was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere leerlingen hem vertelden, wij hebben de Heer gezien, zei hij, alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven. Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Thomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. Ik wens jullie vrede, zei hij. En daarna richtte hij zich tot Thomas. Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen. Leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof. Thomas antwoordde, mijn Heer, mijn God. Jezus zei tegen hem, omdat je me hebt gezien, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan, die niet in dit boek staan, maar deze zijn opgeschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, leeft door zijn naam. Tot zover.
We zullen na de preek met elkaar gaan zingen gezang 240 vers 1, 2 en 5. Ja, het gaat dus over Thomas. Dat zal inmiddels wel zijn doorgedrongen tot jullie. Ja, dat is een leerling van Jezus die niet zo'n goed imago heeft onder christenen. Althans, onder westerse christenen. En ga maar na bij jezelf. Hoe kijk jij aan tegen Thomas? Als ik dat aan mensen vraag, ik heb dat afgelopen week ook gedaan, dan is de eerste reactie vaak ongelovige Thomas. Hij is de leerling die traag is in het geloven. Als de andere leerlingen allang geloven dat Jezus is opgestaan, nou dan is Thomas nog helemaal niet zo ver. En hij wil eerst zien en dan geloven. En dan kan je denken, ik dacht het eerlijk gezegd wel even weer van de week, van ja, dat is mooi Thomas, maar jij kon de Heer Jezus nog zien, toch? Hij was er nog, maar wij niet. Wij hebben helemaal geen keus. Wij moeten geloven zonder te zien. En waarom moest jij Thomas zo nodig eerst zien om te kunnen geloven? Thomas heeft niet zo'n goed imago, denk ik. Maar dat is niet overal in de wereld zo. Want er zijn christenen in deze wereld die Thomas juist heel hoog hebben. Er is bijvoorbeeld een groep christenen in India, die noemen zichzelf zelfs de Thomas-christenen. En dat heeft ermee te maken dat er een oude traditie is die zegt dat Thomas als eerste het evangelie naar India heeft gebracht. En in de Oosters-Orthodoxe Kerk is ook een speciale gedachtenisdag gewijd aan Thomas. Niet alle christenen in de hele wereld denken negatief over Thomas. En ja, wellicht moeten wij dat beeld van ons ook wel wat bijstellen, mocht jij dat al hebben. Nou, laten we ons in ieder geval in Thomas verdiepen. En dat doen we in de eerste plaats door stil te staan bij zijn naam, Thomas. Want wat betekent die naam? Die naam betekent tweeling. Dat wordt ook verteld in wat we net lazen in vers 24. Een van de 12, Thomas, dat is Didymus, tweeling, was er niet bij toen Jezus voor het eerst aan de leerlingen verscheen. Dus er wordt gezegd, Thomas betekent tweeling en Didymus is Grieks voor tweeling. En dat wordt daar verteld, maar in Johannes 11 gaat het ook een keer over Thomas en daar wordt het ook al gezegd. Thomas, Didymus, tweeling. En Johannes is ook de enige evangelist die iets vertelt over Thomas. In de andere evangeliën, daar komt Thomas wel voor, maar alleen maar in dat rijtje van namen van discipelen. Nou, daar staat hij dan ook tussen, Thomas. Verder wordt in andere evangeliën niet iets verteld over Thomas. Maar Johannes vindt het de moeite waard om drie keer iets te vertellen over Thomas. En twee keer van die drie keer zegt hij erbij, ja, Thomas, zijn naam betekent tweeling. Nou, we hebben met Goede Vrijdag en Pasen ook gelezen uit Johannes. En toen hebben we gezien dat als Johannes een woord expres gebruikt, een paar keer gebruikt, dan bedoelt hij daar wat meer mee. Dat zagen we bijvoorbeeld bij het woord tuin, hè, waar we toen bij stil stonden. En dat geldt ook wel voor tweeling. Als hij daar aandacht voor vraagt, voor die naam tweeling, dan moet daar wel meer achter zitten. Maar ja, wat dan? Waarom noemt hij dan een paar keer dat hij tweeling heet en vraagt hij daar aandacht voor? Maar dat kan je nooit helemaal zeker weten, want Johannes vertelt het er niet bij waarom hij daar aandacht voor vraagt. Dus dat moeten we zelf invullen. Maar ik wil twee gedachten tegenkomen of vertellen die ik tegenkwam afgelopen week toen ik daar mee bezig was. Een voor de hand liggende uitleg is denk ik wel dat Johannes Thomas neerzet als een soort tweelingbroer van onszelf, in wie wij onszelf gespiegeld mogen zien en met wie we ons verbonden mogen weten. Geldt vaak voor een tweeling, hè? Dat ze een heel sterke onderlinge band hebben. Zeker als het een eigen tweeling is. En dat heeft er misschien ook mee te maken dat ze zoveel van zichzelf in de ander terugzien. Dat ze daardoor een band met elkaar ervaren. En ook natuurlijk dat ze veel met elkaar optrekken. Maar je krijgt de indruk dat Johannes ons die gedachte wil aanreiken, dat Thomas op zo'n manier ook onze tweelingbroer is, dat we iets van onszelf terugzien in hem. En dat we ons dus niet hoeven te schamen voor onze twijfels. Thomas, die had natuurlijk nogal zijn twijfels eerst. En wij zien onze twijfel gespiegeld in Thomas. En dat mag blijkbaar wel. Johannes schreef dit op toen hij zelf al behoorlijk op leeftijd was. En je kan het je wel voorstellen dat Johannes al schrijvend, dat evangelie opschrijvend, dacht aan al die mensen die later zouden moeten gaan geloven in de Heer Jezus zonder hem te hebben gezien. En Johannes realiseert zich al schrijvend dat voor die mensen geloven best moeilijk zal zijn. En het is alsof Johannes met zijn toelichting op die naam, Thomas, tweeling, die mensen een hart onder de riem wil steken en zegt van, voel je niet schuldig als jij misschien ook wel op Thomas lijkt. Als je geloven misschien ook wel eens moeilijk vindt, omdat je de Heer Jezus niet hebt gezien. Voel je niet schuldig, je mag jezelf gespiegeld zien als een tweeling in Thomas. Er is niet zoveel reden om negatief te doen over de ongelovige Thomas. Want als we eerlijk zijn, dan staat deze Thomas toch best wel dicht bij ons. We lijken meer op hem, denk ik, dan we misschien vaak wel willen toegeven. Je hebt toch ook wel eens af en toe je twijfels. Maar God heeft geduld met twijfelaars. Nou, dat is het eerste wat ik als uitleg voor dat gebruik van dat woord tweeling tegenkwam. Het tweede is dit. Dat je ook kan nadenken van hoe kan je dat woord wat hij gebruikt nou verbinden met het Oude Testament. Want dat is iets wat ook vaak geldt voor als Johannes een bepaald woord vaker gebruikt. Kan je vaak een link maken naar het Oude Testament. Nou, als je dan nou eens probeert met het woord tweeling. Wat kan je dan verzinnen? Nou, iets wat je kan verzinnen is dat er een bekende tweeling is in het Oude Testament, namelijk Jacob en Esau. Daarvan wordt verteld dat het was een tweeling, ze werden kort na elkaar geboren. En tussen Jacob en Esau was ook een voortdurende competitie, een soort tweestrijd. En die competitie kom je eigenlijk door de hele Bijbel heen tegen. Want ga maar na, Jacob is de stamvader van het volk Israël. Je zou kunnen zeggen, hij verbeeldt het volk Israël. Esau is de stamvader van de andere volken, de heidenvolken. Daar is hij een soort van stamvader van. En Israël en de volken hebben altijd in een soort van competitie met elkaar geleefd. Net als de tweeling Jacob en Esau. En die verhouding tussen Israël en de andere volken is een thema wat in de Bijbel voortdurend aandacht krijgt. Lange tijd ging God vrijwel uitsluitend zijn weg met Israël, het uitverkoren volk. Totdat op een gegeven moment de Heer Jezus komt. En dan ineens gaat het evangelie ook naar allerlei andere volken. Mensen uit allerlei andere volken gaan geloven. Maar Israël, ja, daarvan geldt dat de meesten van hen juist niet meer geloven. Niet geloven althans in de Heer Jezus en dat hij opgestaan is. Op het moment dat Johannes dit allemaal schrijft, zou je kunnen zeggen, staat het grootste deel van Israël, ja, buiten de kerk als mensen die Christus belijden. De eenheid van die tweelingen is, zeg maar, verbroken. Israël staat aan de zijlijn. Dat roept de vraag op, maar komt het dan nog weer goed met Israël, met de nakomelingen van Jacob? Heeft God ze definitief verworpen, hè, nu ze buiten de kring van leerlingen van de Heer Jezus staan en niet geloven in zijn opstanding? En gaat God nu verder zijn weg met de heidenvolken en dat is het dan? Of komt het nog goed met de tweeling, Jacob en Esau? Zullen de heiden en de Joden, hè, nakomelingen van Jacob en Esau, ook samen de Heer Jezus gaan erkennen als hun verlosser? En komt het goed met de tweeling? Wordt de eenheid tussen Jacob en Esau hersteld? En als Johannes hier dat woord tweeling benadrukt, lijkt hij te willen zeggen, ja, het komt goed met de tweeling. He, zoals het goed komt met Thomas, die de naam draagt, tweeling. En ik kan me voorstellen dat je misschien denkt van, ja, dat zeg je allemaal wel, maar dit kun je natuurlijk niet hard maken. Dat Johannes dit er allemaal bij bedoelt. En dat is ook zo. Ik zei al, we moeten het gewoon doen met tweeling, die naam waar Johannes wel expres een paar keer aandacht voor vraagt. Dus hij heeft daar een bedoeling mee gehad. En dan kun je de koppeling inderdaad maken naar Jacob en Esau, maar je kan niet hard maken dat Johannes dat ook heeft gedacht. Maar de dingen die ik net zei op grond van dat woord tweeling, die kun je wel terugvinden, veel duidelijker ook terugvinden, in Romeinen, waar Paulus het ook heeft over Israël en de andere volken. En die zegt soortgelijke dingen. Bijvoorbeeld in Romeinen 11 zegt hij dit. Er is, broeders en zusters, een goddelijk geheim dat ik u niet wil onthouden. Een deel van Israël is onbuigzaam geworden en dat blijft zo tot de andere volken voltallig zijn toegetreden. En dan zal Israël worden gered. Dus Paulus laat hier ons weten dat Israël op een gegeven moment weer aansluiting zal vinden bij Gods heilsplannen. En ja, Paulus heeft ook al duidelijk gemaakt dat het alleen kan door het geloof in Christus, de Messias. Dus Paulus zegt hier, er komt een tijd dat de Joden zich weer zullen bekeren. Dat Israël zich weer zal bekeren. Wat dat precies betekent is moeilijk te zeggen. Het zal wel niet betekenen dat alle Joden op een bepaald moment zich massaal weer stuk voor stuk ook gaan bekeren tot de Heer Jezus. En net zo goed als wat Paulus zegt over de heidenen, hè, dat uit alle volken, dat alle volken zullen gaan toetreden tot God, tot Jezus. Dat zal ook niet betekenen dat alle heidenen weer gaan geloven. Maar er zal toch een bekering plaatsvinden onder een aanzienlijke groep Joden, lijkt Paulus hier wel te zeggen. En je proeft bij Paulus ook een soort hartzeer van, het doet hem pijn dat al die Joden niet in de Heer Jezus geloven. Een hartzeer dat wij toch zouden moeten kunnen meevoelen. Israël is toch in zekere zin onze tweelingbroer. Ook al staan wij met de Joden, met de meeste Joden, niet op één lijn als het gaat om geloven in de Heer Jezus. Het is in zekere zin onze tweelingbroer. En laat ik even duidelijk zijn, daarmee wil ik niet een politieke uitspraak doen. Als het gaat over de politiek van Israël, zoals zich ook de laatste tijd die weer ontwikkelt, ja, weet ik niet of je daar heel veel positieve dingen over zou moeten zeggen. Dat is ook een soort van machtspolitiek. Dus dat is niet wat ik wil zeggen. Dat we dat maar moeten gaan goedkeuren. Maar dit volk blijft wel onze tweelingbroer. Volk van Gods eerste liefde. Met wie wij ons verbonden mogen weten. Maar het zou het geweldig zijn als een groot deel van de Joden de Heer Jezus mijn Heer en mijn God zou noemen. Zoals Thomas dat deed. In ieder geval kun je op grond van de Bijbel zeggen dat Israël niet altijd aan de zijlijn blijft staan. En God laat zien, ik ben met Israël nog niet klaar. En als er wat de heidenen betreft, wij dus onder andere, een zekere volheid zal zijn bereikt, dan zullen ook uit de Joden mensen zich gaan bekeren. En dan laat de Heer Jezus aan de Joden ook zijn wonden zien in zijn handen en in zijn zij. En we mogen dan hopen dat ze net als Thomas gaan zeggen, mijn Heer en mijn God. Er is op grond van de Bijbel reden om dat soort dingen te hopen. Voor één ding wil ik nog aandacht vragen. En dat is dat Thomas het erover heeft dat hij de wonden van de Heer Jezus wil zien. Heb je er wel eens over nagedacht? Waarom eigenlijk? Hij wil de Heer Jezus zien. Dan kan hij geloven. Ja, hij had dus ook kunnen zeggen van, nou, als ik nou de Heer Jezus krijg te zien, dat hij is opgestaan, dan kan ik geloven. Waarom moet hij zijn wonden per se zien? Dat is apart toch? Dat hij daar zoveel aandacht voor vraagt. Vanwaar die fascinatie voor zijn wonden. En dan vindt Johannes het ook nog eens nodig om dat duidelijk te vermelden. Hij vraagt daar uitgebreid aandacht voor. Dat Thomas zegt van, ik wil de wonden van de Heer Jezus zien en aanraken. En daarna dat inderdaad Jezus zegt van, nou kom maar en je mag mijn wonden zien en aanraken. Waarom die aandacht voor zijn wonden? En wat erachter zit, daar kan je een beetje achterkomen als je Johannes 11 erbij pakt. Daar lezen we dat Jezus zegt tegen zijn leerlingen, laten wij naar Betanië gaan. Waarom wil hij naar Betanië gaan? Nou, daar wil hij naartoe, omdat daar Lazarus is gestorven en Jezus wil hem uit de dood gaan opwekken. En de leerlingen protesteren, want Betanië ligt vlakbij Jeruzalem. En Jeruzalem is gevaarlijk gebied, want de Joden daar, de Joodse leiders, hebben plannen gemaakt om de Heer Jezus te doden. Dus de leerlingen zeggen, nee, niet doen. Niet naar Jeruzalem gaan, veel te gevaarlijk. En dan staat Thomas op en dan zegt Thomas: laten wij ook naar Jeruzalem gaan om daar samen met hem te sterven. Oh, dat is best wel een radicale uitspraak. En Thomas lijkt als eerste zo'n beetje van de leerlingen te beseffen dat Jezus hoe dan ook zal moeten lijden. En dat als je Jezus volgt, dat dat ook lijden met zich meebrengt. En vergelijk dat dan eens met wat Petrus zei. Toen Jezus vertelde van ja, ik zal moeten lijden en sterven. Toen zei Petrus, nee hoor. Nee, dat verhoede God. Dat zal niet gebeuren. En hoe anders leren we dan Thomas kennen? Hij neemt het lijden en het kruis van Jezus uiterst serieus. En je krijgt haast de indruk dat de opstanding van de Heer Jezus voor Thomas haast een te happy end is van het lijdensverhaal. Het lijkt erop dat Thomas moeilijk blij kan zijn met de opstanding als de wonden van de Heer Jezus helemaal weg zouden zijn. Want Thomas gelooft in een gewonde Jezus. En Thomas voelt zich verbonden met een verwonde Jezus. Als een van de eersten leek hij aan te voelen, juist van die wonden van de Heer Jezus, daar gaat een boodschap van uit. Achter het lege graf wil Thomas ook altijd het kruis blijven zien. En ja, misschien kwam daar zijn verlangen vandaan om inderdaad die wonden te zien, aan te raken. Het lijkt erop dat Thomas als een van de eersten aanvoelt dat er een boodschap uitgaat van de wonden van de Heer Jezus. Voor ons vandaag ook. Er gaat een boodschap uit van de wonden van de Heer Jezus. Die wonden zijn meer dan alleen maar een herinnering aan het kruis. Oh ja, hij was gekruisigd. Ja, is waar ook. In zijn wonden draagt Jezus de wonden van de wereld, de wonden van de mensheid met zich mee. En aan die wonden kan je zien dat Jezus zich vergaand identificeert met verschoppelingen, met zieken, met mensen die lijden, met mensen die verwond zijn. Daar waar de wereld is verwond, daar in de open wonden van de wereld, daar is Christus verborgen aanwezig. De wonden van de wereld, ze zijn nog steeds zijn wonden. En wanneer we Jezus willen ontmoeten als de opgestane, dan moeten we niet alleen maar vrolijke liederen zingen op Paasmorgen, dat ook. Maar dan moeten we ook de wonden van de wereld willen aanraken, durven aanraken, die wonden opzoeken. Nou, dat doe je natuurlijk letterlijk als je in de zorg werkt. Bijvoorbeeld de wonden van anderen aanraken, verzorgen. Mooi is dat. En we kunnen het allemaal doen. Wanneer we ons niet afwenden van mensen die lijden, maar ons toebewegen naar mensen die lijden. De wonden opzoeken. En zo raak je als het ware de wonden van de Heer Jezus aan. En Thomas daagt ons uit om in al ons enthousiasme over de opstanding, en terecht zijn we daar heel enthousiast over, niet op te gaan in een soort van overwinningsgeloof waar geen plaats meer is voor lijden en gebrokenheid. Er zijn christenen in deze wereld die wat dat betreft wel misschien een beetje toch lijden aan eenzijdigheid. Dat je alleen nog maar overwinningsliederen wil zingen alsof we al in de hemel zijn. En Thomas vraagt de aandacht voor dat het christelijk geloof ook na de opstanding alles te maken heeft met het aanraken van wonden. Misschien is het wel veelzeggend dat het zogenaamde welvaartsevangelie heel erg aanslaat, juist bij mensen in het, zeg maar, rijke Westen. Het welvaartsevangelie, dat is een evangelie waarin wordt gezegd van, nou, als je gelooft in de Heer Jezus, komt er een einde aan al je moeite en lijden en pijn, en dan gaat alles goed en dan mag je welvaart meemaken. Dat alsof Jezus altijd alle lijden van ons wegneemt. En in andere delen van de wereld, niet het Westen, daar weten ze wel beter. En misschien dat daarom de apostel Thomas bijvoorbeeld in India een veel betere naam heeft dan in het Westen vaak het geval is. In India wordt Thomas niet gezien als de ongelovige Thomas, maar daar wordt hij hoog geacht. En zou het ermee te maken hebben dat dit land een land is met open wonden? Een land dat vertrouwd is met het lijden. Een land met sloppen, wijken, ontstellende armoede, christenvervolging. Zouden ze daarom meer met Thomas hebben, vanwege die focus op de wonden van Jezus? Trouwens, we hadden het net over Israël. Hoeveel leed heeft dat volk ook wel niet moeten dragen? Met als dieptepunt de Holocaust, of zoals ze zelf zeggen, de Shoah. Ook die wonden van Israël heeft de Heer Jezus gedragen. En wat zou het mooi zijn als op een dag velen uit dit volk aan die wonden van de Heer Jezus ontdekken zouden dat Jezus zich hun lot ook aantrekt. Wat zou het mooi zijn als ze Thomas het zouden nazeggen, mijn Heer en mijn God. Nou, tot slot wil ik de drie punten waar het over ging eigenlijk in de preek nog even heel kort samenvatten. 1. Thomas is onze tweelingbroer in wie we onze eigen twijfel en kleingeloof mogen weerspiegeld zien. En van wie we leren dat God geduld heeft met twijfelaars. 2. Als we de naam Thomas, tweeling, betrekken op het Oude Testament, Jacob en Esau, de Joden en de andere volken, dan is er hoop dat de Joden niet altijd aan de zijlijn blijven staan, maar worden opgenomen op een bepaalde manier in de kring van de Messias. 3. De opstanding van Jezus heeft zijn wonden niet weggenomen. En dat geldt tot op de dag van vandaag ook voor ons. Amen. Ja, we zullen danken en bidden. We zullen in het bijzonder bidden voor de familie Kruiming. Een broer en zwager en oom van de familie Kruiming. Johan Kruiming is overleden. En we zullen deze familie aan de Heer opdragen. En ook een familie in Oldehoven, dat is de schoonfamilie van Johan Kruiming die overleden is. De familie Zeldenrust woont hier in het dorp. Bij velen ook wel bekend, ook voor hen zullen we gaan bidden. Laten we bidden samen. Heere God, we danken u voor het bijzondere verhaal van Thomas. Hij is zoveel meer dan de ongelovige Thomas. Hij is onze tweelingbroer, waar we ons eigen klein geloof en twijfel in weerspiegeld mogen zien. En waar we ons niet voor hoeven schamen. We leren van dit verhaal dat u geduld hebt met twijfelaars. En we bidden u, wilt u ook geduld hebben met ons. Als we het soms wel eens moeilijk vinden om te geloven. Te geloven dat Jezus leeft. We hebben hem niet zien verschijnen naar de opstanding. Heb geduld, Heere God, met onze twijfels. Wilt die twijfels ook wegnemen zoals u die wegnam bij Thomas. We bidden u voor het volk Israël, onze tweelingbroer met wie we ons nauw verbonden weten. Het is ons gebed dat ze weer aansluiting mogen vinden bij het heilsgebeuren, bij uw verlossingsplannen, zoals Thomas aansluiting vond bij de kring rond Jezus. We bidden u voor het oude verbondsvolk. Wilt u daar de ogen openen dat Jezus Messias is, dat hij leeft? En wil dit volk laten zien dat Jezus de wonden die dit volk in de loop van de tijd heeft opgelopen, dat hij die ook heeft gedragen. Heere God, we stonden erbij stil dat de Heere Jezus ook na zijn opstanding de wonden van de wereld draagt. We bidden u voor al die mensen die gewond zijn, voor al die wonden in de wereld, bij mensen dichtbij en ver weg. En geef dat wij die wonden niet uit de weg gaan, wonden van anderen aanraken waar dat nodig is, dat we daarin ook Christus vertegenwoordigen, maar ook hem vinden in die wonden. Heere God, we bidden u voor gemeenteleden die gewond zijn, op welke manier dan ook. Wees nabij in pijn, verdriet, ziekte en rouw. En wat dat betreft willen we ook bidden voor de familie Kruiming. Nu daar rouw is vanwege het overlijden van Johan Kruiming. En ja, we bidden u, wilt u in dat verdriet, in dat gemis ook nabij zijn? En wilt u geven dat het geloof in de opgestane Heer hen troosten mag, dat de dood is overwonnen. Heer, wees hen nabij. Vader in de hemel, geef ons vandaag een goede dag. Geef dat de rust van deze dag ons goed doet, dat deze dag goed is voor onze band met u en onze band met elkaar. En wat de band met elkaar betreft, willen we u ook danken voor de gezellige bazaar van gisteren, hier in de kerk, waar zoveel mensen zijn geweest van onze gemeente, maar ook nog weer anderen. En ja, dank u wel voor de mooie dag die u daarin gegeven hebt. En ja, dat zo gehouden kon worden en georganiseerd kon worden. Dank u wel ook dat er heel wat geld mocht worden ingezameld voor het Koningin Wilhelmina Fonds. Dat ook mag, en geeft dat het ook mag bijdragen aan de bestrijding van zieke mensen. Dat ook de ziekte die ze hebben, dat daar genezing voor mag worden gevonden. Wilt u deze week ons bij alles nabij zijn? U weet hoe wij tegen deze week opkijken. Misschien zijn er dingen waar we naar uitkijken, waar we zin in hebben. Maar ook misschien dingen waar we tegenop zien. Nou, Heere God wil ons in dat alles nabij zijn. Help ons en zegen ons. We bidden het in Jezus' naam. Amen. Dan wordt er nu gecollecteerd. En na de collecte zingen we nog het lied Halleluja, eeuwig dank en eer. Gezang 108 van het kerkboek. We mogen Gods zegen nog ontvangen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van onze God en de eenheid door de Heilige Geest is met u en met jullie allemaal.